Samenleving.
Stel je voor, je hebt tientallen jaren ergens gewerkt. En je gaat er zo'n beetje weg. En dan merken de mensen pas dat je christen bent. Je hebt als het ware al die jaren incognito gewerkt. Nooit hebben ze er iets van gemerkt. Bekennen wij kleur in de samenleving? Een tijdje geleden sprak ik iemand. Die man zocht naar een kerk. Die was bezig met zijn geloof. En ik ontmoette hem via de Alfa. En hij woonde in een dorp met wat zwaardere kerken. En hij liep daar op zondag. En hij zat tevens op de Alfa. En hij was op zoek om weer wat meer handen en voeten aan zijn geloof te geven. En hij liep zo in dat dorp. En er stonden daar een paar mensen in een zwart pak. En die gaven en hij groette vriendelijk. En ze gaven een heel minzaam knikje terug. Zijn reactie was, daar moet ik dus niet zijn. Wat stralen wij uit in deze samenleving? Mijn vrouw die vertelde dat ze een tijdje geleden volgde ze vanwege haar werk een cursus. En op die cursus kwamen allerlei mensen die ook binnen de zorg werken, die hetzelfde werk doen dan dat zij doet. Die kwamen van over en ver kwamen ze naar die cursus toe. En dat was een aantal woensdagen. En er was altijd één persoon, die was altijd te laat. En die was altijd wat irritant aanwezig in zijn vraagstelling, elke keer weer. En in de laatste cursusdag zat mijn vrouw bij haar in het groepje. Hè, want je vermengt je dan wel eens met verschillende groepjes om wat te reflecteren. En toen hoorde ze van die jongen dat hij christen was. En eigenlijk geneerde ze zich plaatsvervangend. Elke keer te laat en zo negatief aanwezig. Bekennen wij kleur? Hoe zijn wij aanwezig in deze samenleving? Ook een tijdje geleden sprak ik iemand die zei, wij hebben in onze buurt nogal last van een bepaalde persoon. En een heel lastig iemand. En ik hoorde die naam van die persoon en die zat bij ons in de kerk. Nou, dat heb ik hem maar niet verteld. Dat leek mij niet goed. Nou, zo zou ik nog wel wat meer voorbeelden kunnen bedenken van christenen die niet zo goed bekend staan, die niet op een fijngevoelige manier kleur bekennen. Nou, ik denk dat we daarin heel veel van Daniël kunnen leren. Daniël bekende kleur op een hele mooie en tactvolle manier. En daar willen we ons vanmorgen over gaan buigen. Zullen we samen Daniël 1 gaan lezen? Daniël 1. In het derde regeringsjaar van Joachim, de koning van Juda, trok Nebukadnezar, de koning van Babylonië, op naar Jeruzalem en belegerde de stad. De Heer leverde Joachim, de koning van Juda, aan hem uit en gaf hem een deel van de voorwerpen van Gods tempel in handen. Hij nam ze mee naar Sinear, naar de tempel van zijn eigen God, en liet ze daar in de schatkamer zetten. De koning gaf het hoofd van zijn eneugen, Aspenas, opdracht een aantal Israëlieten van koninklijke en voorname afkomst naar zijn paleis te brengen. Het moesten jonge mannen zonder lichamelijke gebreken zijn, aantrekkelijk om te zien, rijk aan kennis ontwikkeld en met een scherp verstand, en bovendien geschikt om aan het hof te dienen. Aspenas moest hen onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën. De koning wees hun een dagelijkse hoeveelheid toe van de spijzen en de wijn van zijn tafel. Na 3 jaar onderricht zouden ze in dienst van de koning treden. Onder hen waren enkele Judeërs, Daniël, Ganania, Misael en Azaria. Maar de hoofdeneug gaf hun andere namen. Daniel noemde hij Belsazar. Ganania Sadrach, Misach, Misael Mesach en Azaria Abednego. Daniel was vast besloten zich aan de reinheidsvoorschriften te houden en hij vroeg de hoofdeneug toestemming zich van de prijzen, van de spijzen en de wijn van de tafel van de koning te onthouden. God zorgde ervoor dat de hoofdeneug Daniel gunstig gezind was. Toch zei de hoofdeneug tegen hem, ik ben bang voor mijn heer de koning. Hij heeft bepaald wat jullie zullen eten en drinken. En als hij vindt dat jullie er slechter uitzien dan jullie leeftijdsgenoten, zal hij mij daarvoor verantwoordelijk stellen. Daarop richtte Daniel zich tot de kamerheer, die de hoofdeneug aan hem en aan Ganania, Misael en Azaria had toegewezen. Neem de proef op de som. En laat uw dienaren 10 dagen alleen groente eten en water drinken. Vergelijk ons uiterlijk daarna met dat van de jonge mannen die de koninklijke spijzen eten. En beslis dan over uw dienaren op grond van wat u ziet. De kamerheer ging op het voorstel in en gaf hun 10 dagen. Aan het eind van de 10 dagen zagen zij er gezonder en beter doorvoed uit dan alle jonge mannen die de koninklijke spijzen voorgezet hadden gekregen. Dus diende de kamerheer hun geen koninklijke spijzen en wijn meer op, maar gaf hij hun alleen nog groente. En God schonk de 4 jonge mannen wijsheid, kennis en verstand van alle geschriften. Bovendien was Daniel bij machte alle mogelijke visioenen en dromen uit te leggen. Toen de door de koning vastgestelde tijd verstreken was, leidde de hoofdeneug alle jonge mannen voor Nebukadnezar. De koning sprak met hen en niemand kon zich met Daniel, Ganania, Misael en Azaria meten. Zij traden in dienst van de koning en over welke kwestie van wijsheid of inzicht de koning hem ook raadpleegde, hij vond hen 10 keer zo voortreffelijk als alle magiërs en bezweerders in heel zijn rijk. Daniel bleef aan het hof tot het eerste jaar van het koningschap van Cyrus. Tot zover. Je leest in de eerste verse dat de Heere het volk Israël straft, omdat het volk zijn eigen weg was gegaan en achter de afgoderij was aangelopen. Werd een klein gedeelte van het volk weggevoerd naar Babel. Er hebben 3 wegvoeringen plaatsgevonden, zoals u misschien wel weet. In 605, in 597 en in 586. En in 586 werd heel Jeruzalem vernietigd en de tempel en bleef er weinig van over. Nou, dit was de eerste wegvoering onder koning Joachim. En God greep in. En het volk moest in ballingschap gaan leven. Maar bij deze eerste wegvoering werd er nog maar een klein gedeelte van Israël weggeleid. En met name de mensen van adel. De mensen van koninklijke bloeden. De mensen die wat hoger op de maatschappelijke ladder stonden. Die werden in eerste instantie meegenomen naar Babel. Dus de Israëlieten in ballingschap door koning Nebukadnezar. En nou lezen we in het verhaal. Gaat het helemaal goed? Nou, we hebben de tijd, hè? Ah ja, er zijn weinig plaatjes. Je mag naar de volgende trouwens. Ja, en die mag je alle 4 wel aanklikken die er nu komen. Ja, goed. Daar zijn we. Ik zei dus al, er werden jonge mannen vooral meegenomen, niet alleen vanuit Israël, maar ook vanuit andere landen, en die werden in Babel neergekwakt. Maar wat werd er ook meegenomen, lees je in dit hoofdstuk, ook allerlei tempelgerei. En die werden daar in de schatkamer van de koning van Babel, waarschijnlijk de god Bel, die werden in zijn schatkamer neergezet. Deze god Bel. Er waren al heel wat meer landen overvallen. En dan werden de dingen uit die tempels meegenomen. En die werden dan in zijn tempel neergezet. En daarmee wilde de god Bel laten zien van ik ben machtiger dan de god van de Joden. Die gedachte zat erachter. En waarom werden er maar enkele duizenden mensen, jonge mensen meegenomen? Waarom niet veel meer? Nou, je zou het kunnen zien als soort gijzelaars. Het rijk van Juda mocht blijven bestaan, maar het feit dat ze die mensen hadden meegenomen, als koning Jojakim zich niet netjes bleef gedragen en niet de belasting zou gaan betalen, dan zouden ze altijd wat van die jonge mensen kunnen ombrengen. Dus het waren in zijn soort gijzelaars, zodat het in Juda rustig bleef. Nou, van al die jonge mensen die daar waren, niet alleen uit Israël, maar ook uit andere landen, werden de slimste koppen bij elkaar gezet op een opleiding. En dat waren echt hele slimme jongens, die er goed uitzagen, slim en knap. En zij werden geselecteerd om een opleiding te gaan volgen. En wat valt dan op? En dat is heel belangrijk in dit verhaal. En mag naar de volgende. Ze werden losgeweekt van hun identiteit. Er werd strategisch en heel slim werden ze losgeweekt. Want een aantal rabbijnen vertellen dat Daniel een jaar of 14 was toen hij werd meegenomen. En dat hij net bar mitzwa had gedaan. Dus hij was een zoon van de wet geworden. En hij werd meegenomen. En hij was een godsdienstige opvoeding gewend. En hij had dat serieus genomen en hij wist veel van de Bijbel af. Anders gooien we hem uit hoor, want dit is een beetje irritant aan het worden anders. Zullen we hem maar uitgooien? Dat werkt wat rustiger. Dat kan ook zonder, ik ben niet afhankelijk van dit soort dingen. Goed. Laatste poging, anders uit dat ding. Ja. Ze werden dus losgeweken van hun identiteit. En dat ging heel strategisch. En je moet je dus voorstellen, Daniel was een zoon der wet, opgegroeid met Yahweh, kon ook heel veel teksten uit zijn hoofd, hield van God en leefde met God. En dan wordt hij daar, in dat land wordt hij op een opleiding gezet. En het doel van die opleiding is om natuurlijk hele slimme topambtenaren te kweken. Maar daarvoor moesten ze wel eigenlijk hun oude identiteit afleggen en helemaal zich vereenzelvigen met het Rijk van Babel en met de goden van Babel. En dat gebeurde dus op verschillende manieren. Dus dat losweken van hun God en zo verweven raken met het Rijk van Babel en één worden met het Rijk van Babel, dat gebeurde op verschillende manieren. Allereerst door hun naam te veranderen. Die Daniel en die drie vrienden hadden alle vier een naam die afgeleid is van de naam van God. Zoals dat bij vele Joden het geval is. Ik zal ze even noemen. Daniel betekent God is mijn rechter. Chananja, de Heer is genadig. Misaël, redding van God, of wie is als God. En Azaria, de Heer helpt. Dus ze hadden allemaal een betekenis die doet denken aan Yahweh, aan de God van Israël. En ze kregen dus een andere naam. En wij weten van namen dat in vroege tijd zei een naam heel veel over jezelf. We hebben een dochtertje gekregen op een gegeven moment, in een tijd dat Marion een burn-out had. En toen hebben we ons dochtertje Tikva genoemd. Rodé Tikva. En Tikva betekent hoop. Dus dat heeft voor ons nog steeds die betekenis. Zullen we die naam zeggen? Nou, zo had in oudere, vroegere tijden hadden namen een hele belangrijke betekenis. Ze zeiden iets over wie jij was. Nou, en daarom krijgen zij andere namen en die nieuwe namen die verwijzen dan naar die nieuwe goden. Daniel werd Belsazar en dat betekent Bel is mijn beschermer. Sadrach betekent de door de zon verlichte. Mesach verwijst naar een Babylonische god. En Abednego, dienaar van de god Nebo. Dat was een vuurgod. Dus allemaal andere namen, om zo hun identiteit te veranderen. Daarnaast, in die opleiding van 3 jaar, moesten ze allerlei occulte boeken lezen. Allerlei boeken vol tovenarij, vol sterrenkunde, vol informatie die door en door occult was. En zij hebben dat ook gewoon tot zich genomen. Dus, en ook daarmee probeerden ze hun los te weken van de God van Israël. Door allerlei ander soort informatie te krijgen. Verder moesten ze ook een nieuwe taal leren. Nou, een taal is ook zo identiteit gevoelig. Als je bijvoorbeeld met een Fries omgaat, en hij zal jaren al hier in het Westland wonen, op het moment dat hij weer eens boos wordt, begint hij Fries te praten. Ja? Omdat dat Fries bij zijn identiteit hoort, bij zijn wortels. Hij is daarin opgegroeid en dat gaat nooit meer weg. Nou, zo moesten deze mensen, en waarschijnlijk ook een hele moeilijke taal er nog bij, in spijkerschrift, zo moesten deze mensen een nieuwe taal leren. Verder kregen zij ook ander voedsel te eten. En ook voedsel heeft alles met identiteit te maken. We hebben in Enkhuizen een paar Syriërs in de gemeente. En ze hebben mij wel eens uitgenodigd om te komen eten. En dat doe ik altijd graag. En dan krijg je gewoon iets heel anders dan Hollandse pot. Dan krijg je eten wat bij hun identiteit hoort. En als je met Surinamers omgaat of mensen uit andere culturen, je ruikt het in hun huizen en je ruikt het aan hun huid. Ja, je neemt gewoon dat eten mee. Dat heeft ook te maken met je identiteit. Nou, zo werden zij dus op allerlei manieren losgeweekt van de God van Israël, zodat zij daar helemaal zouden integreren en in die cultuur, zich bij die cultuur helemaal thuis zouden voelen. Dat was de achterliggende gedachte. En ik denk dat er nog niet zoveel veranderd is. Ik denk dat de Satan met zijn demonen, dat hij er alles aan doet om ons los te weken van onze christelijke cultuur, van onze christelijke achtergrond, van de geboden waarin we zijn opgegroeid, het geloof wat we hebben meegekregen, om ons daarvan los te weken. En daar doet hij alles voor. Hij wil ons losweken uit onze christelijke geschiedenis en onze nieuwe identiteit laten aannemen. Bijvoorbeeld, en ik wil gewoon even een aantal voorbeelden noemen hoe hij dat dan doet. Bijvoorbeeld als je kijkt naar de schepping. Hoe onze jonge mensen die op de universiteiten of op de hbo-opleidingen zitten. Hoe men al gewoon vooraf heeft aangenomen dat de schepping niet meer kan, maar dat het gewoon een kwestie is van evolutie. Dat is eigenlijk al het standpunt. Een andere manier is er niet. En als je daar nog in die cultuur durft te zeggen dat je nog wel in een zesdaagse schepping gelooft, dat je nog wel gelooft dat God sprak en het was er, en ik doe dat nog steeds, ik geloof dat nog steeds met heel mijn hart, dan word je voorachtelijk gezien. En zo, mijn zonen zitten ook op dat soort opleidingen. En je kan er eigenlijk niet meer mee aankomen. Je wordt niet meer voor vol aangezien als je dat soort standpunten hebt. Ze worden ervan losgeweekt. Het kan eigenlijk gewoon wetenschappelijk niet. En zo worden ze losgeweekt van onze God. Of als je kijkt naar de seksuele moraal. En Genesis 2 vers 24, een hele belangrijk vers in onze christenheid, dat we onze ouders zullen verlaten, dat we onze partner zullen aanhangen en dat we één vlees zullen zijn. En we geloven in het huwelijk. En we geloven in man en vrouw die bij elkaar worden geplaatst en verder samen door het leven gaan totdat de dood hun scheidt. We geloven dat dat het ideale plaatje is. Je kan er haast niet meer mee aankomen. We worden losgeweekt van onze christelijke wortels. Voordat je getrouwd bent, is seksualiteit in deze tijd normaal. De transgender-discussie. Jullie maken dat ook, jullie volgen dat natuurlijk ook. Of als je kijkt naar homofilie. Ja, je mag haast niet meer zeggen dat je gelooft dat het ideaalplaatje man en vrouw is. Je kan er haast niet meer mee aankomen. Het is haast achterhaald, lijkt het wel. En op zo'n manier worden we losgeweekt van onze christelijke wortels. Of wat te denken van alle ontwikkelingen van technologieën. Hoe ver men in deze tijd gaat om toch kinderen te creëren bij een kinderloos echtpaar. Of als je kijkt naar de ontwikkeling van de computer. Hoeveel jaar gaat het nog duren dat de computer boven de mensen staat en dat we het niet meer in handen hebben? Dat die op hol geslagen is? Hoe lang gaan dat soort dingen nog duren? Of als je kijkt naar geld en bezittingen. Gisteren is Jong Ajax kampioen geworden. Misschien heeft u dat meegekregen. Dat is de eerste divisie. En ik hoorde toevallig dat zo'n speler in het Jong Ajax, zo'n spits, Kassira, die verdient daar €800.000 per jaar. En veel minder dan onze minister-president. En als je dan kijkt naar dat soort getallen, dan besef je toch dat het hopeloos mis is. Het is toch onverantwoord, en men zegt dan de marktwerking. Maar het is toch onverantwoord om dat soort bedragen gaan uit te geven aan mensen voor een potje voetbal. En zo is iedereen maar op weg naar meer en meer en meer, en het is nooit genoeg. En het wordt of het normaal is. Of als je kijkt naar het occulte. Wat is er mis als het helpt? Wat is er mis als het werkt? En zo worden wij op allerlei manieren, kijk eens naar de 24-uurseconomie, worden op allerlei manieren losgeweekt van onze christelijke wortels. Dan is het Daniël die een grens stelt. En je leest in vers 8, dat lees je niet in een nieuwe vertaling, maar het staat er wel in de grondtekst. In vers 8 staat er dan, Daniël nu nam zich in zijn hart voor. Ja? Daniël stelde ergens een grens van dit wil ik niet. Hij stelde een grens, hij nam zich iets in zijn hart voor. En hij stond daar en hij had deel aan die opleiding en alles kwam op hem af. En hij kreeg dit op zijn hart. Hij moest ergens een grens maken. Hij kon niet zomaar met alles meedoen. En dan kiest hij voor voedsel. Hij wil niet meedoen aan de maaltijden waar al die andere jonge mensen wel van moesten eten. En natuurlijk ga je dan nadenken van wat zat daarachter dat hij dat besluit nam. Nou, misschien de manier van slachten. Want in de Torah staat dat dieren op een bepaalde manier geslacht moeten worden vanwege dat er geen bloed meer in mag zitten. Misschien omdat hij geen onreine dieren mocht eten vanwege het varkensvlees. Of, wat ook heel goed zou kunnen, dat hij dat alles al aan de afgoden gewijd was van die maaltijden en dat hij daar niet aan mee wilde doen. En misschien was het een combinatie van die redenen. Maar hij kreeg het op zijn hart en stelde een grens. En dat gezegd hebben, is het ook goed te beseffen dat Daniël dat op een wijze manier doet. Hij kiest bijvoorbeeld niet voor het martelaarschap of voor het kloosterleven. Wat bedoel ik daarmee? Hij had ook heel doelbewust, heel plomp verloren de boel uit kunnen dagen. En hij had ook kunnen zeggen, ik wil geen andere naam. En ik wil al die occulte boeken niet lezen. Hij had ook op die manier zich te weer kunnen stellen en dan was hij een martelaar geworden. Nou, hij kiest daar dus niet voor. Hij overweegt wat wel en wat niet. En hier trekt hij bijvoorbeeld een grens. Hij kiest ook niet voor het kloosterleven. Hij had ook kunnen zeggen van Ik wil dit allemaal niet. Kun je mij hier niet weghalen? Kan ik niet gewoon op mijn eentje gaan wonen? Want dit hier zie ik helemaal niet zitten. Nee, op een of andere manier weet hij zich geroepen in die complexe omgeving vol goddeloosheid en vol heidense beïnvloeding. Op een of andere manier moet hij daarmee dealen. En op een of andere manier moet hij daar zijn weg in vinden. En moet hij wel op bepaalde gebieden een grens stellen. Maar ook weer niet dat hij alles niet meer meedoet. Hij denkt daarover na. En dat zie je natuurlijk ook bij andere mensen in de Bijbel, bij Nehemia, maar ook bij een Jozef. Daniël doet het dus op een tactvolle manier. En niet als een olifant in een porseleinen kast. Hij vraagt van, zullen we een proef doen? En hij daagt degene die de bovenste persoon, Aspenas, die is wel positief gezind, doordat de Heer hem zegende, doordat de Heer hem mild stemde, maar die zag het toch niet helemaal zitten. En dan gaat hij naar zijn kamerheer en hij legt het uit en hij zegt, ja, laten we het dan 10 dagen proberen. En die kamerheer die durft dat aan. En dan krijgt hij 10 dagen de kans om ander voedsel te eten, geen drank. En het werkt. Wat ik hier zo mooi aan vind, dat hij het dus heel wijs doet. Heel wijs doet. En God zegent hem hierin. Als je kijkt in vers 9. God zorgde ervoor dat de hoofdeneug Daniël gunstig gezind was. Of vers 17. En God schonk de 4 jonge mannen wijsheid, kennis en verstand van alle geschriften. Bovendien was Daniël bij machte alle mogelijke visioenen en dromen uit te leggen. God zegent hun weg. Nou, kleur bekennen in de samenleving. Wij hadden vroeger altijd het volgende schilderij. En dat was heel makkelijk. We wisten, dat is fout en dat is goed. Je had een brede weg en een smalle weg. En bij de brede weg stond een bioscoop, stond een kroeg en stonden al dat soort dingen. Nou, en nu, sommigen van jullie gaan soms lekker naar de bioscoop. Sommigen drinken gewoon eens lekker een biertje ergens. Dus we weten, deze voorstelling, die moet vertaald worden naar deze tijd. Op deze manier gaat hij niet helemaal meer op. En wat ik zo mooi vind aan Daniël, dat hij dus echt nadenkt, hoe moet ik aan de ene kant deel hebben aan deze opleiding en mijn positie straks ook innemen en waarin ik ook heel veel voor God kan betekenen en voor mijn volk. En aan de andere kant niet met alles meedoen. En als je kijkt bijvoorbeeld in Daniël 10 vers 3, dan blijkt dat hij wel weer gewoon wijn drinkt. En gewoon wel weer ook vlees eet. Dus het was ook situationeel nog eens. Ja? Dus wat ik daarmee wil zeggen, is dat het voor ieder ook weer tot andere keuzes kan leiden. En dat het ook weer situationeel is. Ik heb bijvoorbeeld in Muntendam gewoond. En dat was een dorp. En in dat dorp was het duidelijk, als jij naar de zondag naar de voetbal ging, dan hoorde je bij de ongelovigen. Dat was daar gewoon, zo dacht men gewoon. Nou, ik ben daar nooit op zondag naar de voetbal geweest. Want ik denk, dan kan ik die brug niet meer slaan. Dan snappen mensen niks meer van mij. Maar dat was dus een situationele keus. Want in mijn volgende plaats waar ik mocht dienen was Meppel en daar gaf niemand een ene lazer om en ging ik gewoon op zondagmiddag naar de voetbal, weet je niet, en dan kwam ik ook wel andere christenen tegen. Dus dat was een situationele beslissing en zo moet je gewoon heel goed nadenken met de Heilige Geest, wat betekent het voor mij om kleur te bekennen, om in deze samenleving christen te zijn. Dat hoeft dan niet altijd precies hetzelfde te betekenen als voor je broeder en zuster. Maar het is goed om daarover na te denken. Zoals Daniël dat dus deed. En hij bekende hier dus heel duidelijk kleur. Kleur bekennen in de samenleving. Nou, als we naar het Nieuwe Testament kijken, Dan kunnen we dus vanuit dit verhaal meenemen dat het in wijsheid en in tact moet. Colossenzen 4 vers 5, daar staat: gedraagt u wijs tegenover buitenstaanders en benut iedere gelegenheid. Dus net zoals bij Daniël, wijsheid. We moeten daar op een wijze manier mee omgaan. Dan ook helder, als we bijvoorbeeld kijken naar Johannes 17, en die schrijft hier ook heel duidelijk over. Johannes 17, vanaf vers 15. Ik vraag niet of u hen, die hen dat zijn de discipelen, maar uiteindelijk ook wij, ik vraag u niet of u hen uit de wereld weg wilt nemen. Nee, we staan nu eenmaal in deze wereld en we leven in deze wereld. En we zijn onderdeel van deze wereld. Maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel. He, want die wil ons losweken van onze christen zijn. Maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel. Ze horen niet bij de wereld, zoals ik niet bij de wereld hoor. Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. Maar als we dan in die wereld staan, dan wordt hier gezegd, dan is het belangrijk dat we door het woord geheiligd zijn. En Jezus zegt ook op een gegeven moment, zij zijn rein vanwege het woord dat ik gesproken heb. Dus als wij een dagelijkse omgang met de Heer Jezus hebben, en we lezen dagelijks uit zijn woord, dan heeft dat een reinigende werking op ons. Dus het is goed om die dagelijkse omgang met het woord te hebben. En dat reinigt ons. We zijn al gereinigd door het bloed van Jezus Christus. Maar we worden ook dagelijks gereinigd. Dat kun je ook leren uit het verhaal van de voetwassing. We worden ook dagelijks gereinigd door die omgang met het woord. Dat houdt ons scherp en dat reinigt ons. En dat laat ons zien, ervaren wat niet goed is en wat wel goed is. Dat komt door die dagelijkse omgang met het woord. Dan maak je Christus ook zichtbaar. Matteüs 5, vers 13 tot en met 16. Omdat we zijn als een stad op een berg. Christus zichtbaar maken. Matteüs 5, heel bekend gedeelte. Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een emmer weg te zetten. Nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Nou, eigenlijk zou je hier kunnen zeggen, wees gewoon jezelf, samen met Christus, dan wordt het zichtbaar. Ik wil jullie twee voorbeelden geven hoe dat in mijn leven is gegaan ten aanzien van een paar mensen. En ik deed niet bijzonder. Ik leefde gewoon mijn leven met Christus en daardoor gebeurden er mooie dingen. Ik had het zo net over Muntendam. Nou, ik was daar volop actief bij de voetbal. Ik was daar voetbaltrainer en ik was daar elke week te vinden. En ik ging op een bepaalde manier met de kinderen om. En ik wilde gewoon dat die gasten een leuke tijd hadden, dat ze groeiden in hun zelfwaarde. Op zo'n manier probeerde ik iets voor hen te betekenen. Er was één vrouw in de kantine, die had een kleinzoontje bij mij in het team zitten. En die sloeg dat zo in schade. En die vrouw die zat in persoonlijke grote problemen. En op een gegeven moment, nadat ik dat een paar jaar bezig was, kwam zij naar mij toe. En ze begon met mij te praten. En van het een kwam het ander. Uiteindelijk kon ik een afspraak maken bij haar thuis. En ze heeft haar leven aan Jezus gegeven. En als zij nog eens een keer heen gaat, dan mag ik zelfs haar begrafenis doen. Nou, dus allemaal doordat ik gewoon daar aanwezig was. En ik stond er niet predikend op het veld. Maar ik was er gewoon met Christus, was ik daar aanwezig. En dat heeft altijd effect. Een ander voorval. Een aantal jaren later woonden wij in Amstelveen. Een aantal jaren daarvoor woonden wij in Amstelveen. En op een gegeven moment kregen we onze eerste zoon. En toen kwam er zo'n kraamverzorgster en die nam een stagiaire mee. En die is dan gewoon een week bij je in huis. En je bent daar gewoon, je ontvangt familie. Je eet met elkaar, je leest uit de Bijbel, je bidt gewoon wat je anders ook doet. Jaren en jaren later kreeg ik een brief van die stagiaire dat die week bij ons in huis, dat het haar geholpen had om een keuze te maken voor Jezus Christus. Ik heb haar niet echt het evangelie uitgelegd. Ik was gewoon mezelf, een stad op een berg. En toch werkt God daar doorheen. Dus laten we zeker niet ons opsluiten in een klooster. Laten we onze plek innemen in de maatschappij. En ons niet opsluiten. En daar op die plek gewoon nadenken. Ga ik wel naar dat bedrijfsfeest of niet? Ga ik wel naar die verjaardag of niet? Gewoon nadenken samen met Christus en zo je keuze maken. En soms doe je iets niet en soms doe je iets wel. Dat kan situationeel zijn, maar wees daar een christen. Zoals Daniël dat deed. Als we ons helemaal op gaan sluiten en helemaal het wij-zij gevoel, dan verliezen we ons contact met de samenleving. En kunnen we ook niet meer tot zegen zijn. Kleur bekennen in de samenleving. Tot slot, een aantal voorbeelden. Ik heb natuurlijk zo net al, wees vooral jezelf met Christus. Maar je taalgebruik, wij zijn anders in onze taal. Wij vloeken niet, wij schelden niet. We maken geen seksistische grapjes, enzovoort, enzovoort. Wij zijn gewoon echt anders. En je omgeving proeft dat. Echt, je omgeving proeft dat. Je bent maatschappelijk betrokken. Heel veel mensen kijken niet verder dan hun eigen portemonnee. Kijken niet verder dan hun eigen voordeur. Een christen is maatschappelijk betrokken. Die is betrokken bij zijn buurt. Die is betrokken bij zijn buren. Die is betrokken bij zijn stad. En die is betrokken bij zijn land. Ja? En een liberaal die kijkt vooral naar zijn eigen portemonnee. Maar wij zijn betrokken bij een ander. Onze omgang met onze collega's, wij roddelen niet. Wij zijn eerlijk. Wij zijn vriendelijk. Maar dat valt op. Met geld en bezit, wij geven veel weg. Wij hoeven niet altijd meer. Ik ken een christen. Heel veel mensen die gaan gewoon beginnen in een fletje, dan daarna twee onder één kap, daarna vrijstaand. Maar ik ken ook christenen die kleiner zijn gaan wonen, zodat ze meer geld konden weggeven. Ik ken christenen die zijn minder gaan werken, zodat ze meer werk in de kerk konden doen. Wij zitten niet vast in dat patroon van elke keer maar meer en groter. Daarmee zijn wij niet behept. We zitten op een andere manier in elkaar. Kleur bekennen in de samenleving en leven uit vergeving. Want soms gaat het ook mis, bij jou en bij mij. En dan mogen we dat ook eerlijk toegeven. Maak jij het verschil? Als je kijkt in Daniël 1... dan zie je in vers 21... daar staat iets opvallends. Daniël bleef aan het hof tot het eerste jaar van het koningschap van Cyrus. Nou, ik heb jullie al even die strijd getekend tussen de wereld en God. Dat de Satan ons los wil weken. Bewust wordt er ook in de eerste verzen gesproken over Sinear. En Sinear is die plaats van Babel waar die toren werd gebouwd. Er is natuurlijk, en in Openbaring wordt Babel ook weer genoemd. En Babel staat voor de wereld. Babel staat voor secularisatie. Babel staat voor de afgoden. Babel staat voor geld. Babel staat voor alles wat ons van God wegtrekt. En dat is een strijd. En wat is het dan mooi? Dat Daniël, die onder die goddeloze koning Nebukadnezar heeft gediend, dat Daniël al die Babylonische koningen overleeft. Hij overleeft ze en hij is 14 als dit ongeveer gebeurt. En als ze 70 jaar daar hebben gezeten, dan komt er een zekere koning Kores. En dan mogen de Israëlieten weer terug. Hij heeft al die vorsten van Babel overleeft. Want God is uiteindelijk machtiger. En zo mogen wij dat ook weten. Wij zullen al die rijken overleven en eenmaal ook op die nieuwe hemel en die nieuwe aarde komen. Verder kan dat leven hier op aarde, dat kleur bekennen, kan soms ook heel zwaar zijn. Kijk maar naar Daniel, kijk maar naar de volgende hoofdstukken. Als die drie vrienden niet willen buigen voor dat beeld. Het kan soms ook heel zwaar zijn. Of kijk maar naar Daniel 6. Als Daniel gewoon niet wil dealen met zijn gebedsleven. Hij wil geen water in de wijn doen. Hij bidt daar elke dag richting Jeruzalem. Doet dat elke dag 3 keer. Dat was voor hem iets waar hij geen compromis in ging sluiten. Dat had hij in zijn hart. En hij deed dat en hij werd opgepakt en in een leeuwenkuil gegooid. Dus soms kan het je ook heel wat kosten. Maar hij bekende kleur. Hij bekende kleur. Tot slot Openbaring 14 vers 12. We leven in de eindtijd en het kan zwaar worden om kleur te bekennen. En dan komt het hierop aan. Openbaring 14 vers 12. Hier komt het aan op de standvastigheid van de heiligen die zich houden aan Gods geboden. We hebben er vanmorgen ook over gezongen. Die zich houden aan Gods geboden en aan de trouw van Jezus. Bekend kleur. Houd je aan Gods geboden en blijf trouw aan Jezus. En probeer dat te doen op de plek die God je geeft in deze maatschappij. Amen. Ik wil jullie voorgaan in gebed. Liefdevolle Vader. Heer, dank u wel dat u ons verstand heeft gegeven, de Heilige Geest heeft gegeven. Dat we zelfstandig mogen nadenken, dat we dat niet door een of andere dominee of door wie dan ook hoeven laten opleggen. Maar dat we zelfstandig mogen nadenken wat u in allerlei situaties van ons vraagt. Ja, wil geven, Heer, dat we zo verkleefd met u mogen zijn, zo met u mogen optrekken, dat we in al die situaties ook wijsheid krijgen. Heer, en wilt u het elke keer maar weer ook duidelijk maken als we echt moeten staan voor wat we vinden en wat we doen dagelijks. Heer, maar wilt u ons ook helpen als we ook wel moeten dealen. Zoals Daniel wel die boeken moest lezen en wel een andere naam kreeg. Heer, geef ons daar wijsheid in. Daarin hebben we zo uw geest nodig. Heer, we leven in een tijd vlak voor uw wederkomst. En we weten dat het steeds zwaarder zal worden op aarde. Heer, helpt u ons om kleur te bekennen. Om dicht bij u te blijven, zodat we gereinigd worden door uw woord. Heer, leid ons om ons aan uw geboden te houden. En om trouw te blijven aan Jezus. Heer, doet u dat in ons door uw Heilige Geest, elke keer maar weer. Heer, ik bid u dat in Jezus' naam. Amen.